Enkele mededelingen, gemeente. Dinsdagavond huisbezoek bij J. Kiewiet Voorstraat en A.J. Hobbel Nieuwdorp. En bij mejuffrouw P. Hans en W. Bruggeman, beide in de Spuistraat. Dit zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 84, vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heere.
Thank you.
schriftlezing is Matteüs 5, vers 1 tot 16. Wij zingen in aansluiting daarop Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt, Psalm 147, vers 6, zingen wij na de lezing van Matteüs 5, vers 1 tot 16. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde, indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Gemeenschap met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, een iegelijk spreken in zijn hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Met de hulp des Heren bedienen wij u vanavond, gemeente, het woord des Heren zoals dat tot ons komt in Matteüs 5 vers 3. Wij noemden u Matteüs 5 vers 3. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zoeken wij vooraf z'n aangezicht en vragen hem om een verbeurde zegen. Heere van hemel en aarde, breng ons onder de heerschappij van uw genade. Wat is dat onuitsprekelijk zalig, als dat mag gebeuren in het leven van een zondig mensenkind. Daartoe zijn we samengekomen voor de tweede maal in uw huis rondom de kandelaar van uw woord. Want, Heere, een en ander heeft ten nauwste te maken met onze zaligheid. En het bewijs dat we hier zijn, dat betekent dat we nog niet zijn overgegeven aan het oordeel der verharding. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. Waar dat zo, Heere, wij zouden het geen 2 minuten in uw huis kunnen uithouden. Aan de andere kant is het grote gevaar dat dat met ons gaat gebeuren wanneer wij ons blijven verzetten tegen u, en wanneer wij blijven tegenstaan uw Heilige Geest. Want u, Heere, bent het die in elke preek klopt op de deur van ons hart om te worden binnengelaten. U bent het die in bewogenheid elke zondaar komt aan te spreken en toe te spreken en hem komt te wijzen op de val in Adam, de ernst van het leven, het ongeluk van ons bestaan zonder u en de geweldige armoede waarin wij sinds we in Adam gevallen zijn terechtgekomen zijn. Zalig worden, Heere, dat is een groot geheim. En nu vragen wij, och, dat uw kinderen maar veel bij de bron mogen vertoeven. Veel, Heere, mogen kennen in de oefeningen des geloofs, die dierbare Christus. Heere, wilt u geven dat hier een volk mag zijn, dat veel de binnenkamer mag bezoeken en ook de zorgen van de gemeente en de ambtsdragers daar mag neerleggen voor uw genadetroon. Want een biddend volk, dat is een sterk volk, dat is een verkregen volk. En Heere, de kerk is nooit sterker dan dat ze liggen op de knieën voor u. Och Heere, wilt u dan zo gedenken, de broederskerkenraad. En ook Heere, dat er gebed mag zijn voor vervulling van de vacature. Ja Heere, wilt u zijn met heel de gemeente en met alle zieken, allen die zorgen hebben, die misschien werkeloos zijn, alle militairen, allen Heere die om welke reden dan ook een moeilijk leven hebben, wier levenspad Heere begrensd wordt met moeite en zorgen en verdriet. O, wat is deze wereld een tranendal. Hier de aarde die vol is van doodsangst en stervenspijn. De wereld waar zoveel treuren is gevonden, waar zoveel moeite is en ook in de kerk, Heere. Maar de kerk die komt thuis straks. De pelgrim vervolgt elke dag zijn reis. Maar de uitkomst, Heere, is niet onzeker. Want zij worden er altijd beter van. Och, dat maar veel, Heere, een levendige zaak mag zijn voor uw volk hier in ons midden. Dat hun ziel een gewaterde hof mag zijn. Dat er mag zijn heilbegeerte om op te gaan onder de prediking van de weg der zaligheid. En dat zij mogen zijn, Heere, een stad op een berg en een licht op de kandelaar. En wilt u geven dat zij worden onderwezen uit uw woord en dat zij maar geleid mogen worden aan de voeten van de gezegende borg en middelaar. Wij denken aan allen die onbekeerd zijn, Heere. Och, wilt u ze nog in het leven zetten? Wilt u ze nog opzoeken, Heere? Van de mens uit is alles afgesneden, is er geen verwachting. En wij zijn toch verantwoordelijk, och, dat we onder de eis der waarachtige bekering mochten leren buigen en bukken. En wilt u zo nog uw rijk vergroten, Heere, en nog parels hechten aan uw dierbare middelaarskroon? We denken aan ouderen, middelbare leeftijd, de jeugd, ook onze kinderen. Gedenk die meeleven via de kerktelefoon. Wilt u zijn, Heere, met de kerk die vervolgd wordt? Wij dragen aan u op het kabinet van 8. Geef, Heere, dat zij toch mogen luisteren naar uw woord. En daar er maar zo weinigen zijn in onze volksvertegenwoordiging die uitkomen voor uw woord en voor uw naam. Daar vragen wij aan die weinige getrouwen, Heere, dat ze maar veel getrouwmakende genade ontvangen en bekwaammaking door u. En dat er geluisterd mag worden, Heere, naar hun stem, wat ten diepste, Heere, is de stem van uw woord waar zij op mogen wijzen. Gedenk ons koninklijk huis, in zonderheid koningin Beatrix. Wij denken aan heel uw kerk op aarde. Geef dat het evangelie overal verkondigd mag worden. Dat over heel de wereld de banier van het evangelie geplant mag worden en zondaren tot bekering komen. Gedenk, Heere, de evangelisatie in België. Gedenk ook hier het werk in Nederland onder de moderne heidenen. We denken aan het werk in Spanje. We denken, Heere, aan al het werk in uw koninkrijk dat gebeurt. Gedenk uw dienstknechten, Heere, waar ze zich ook bevinden en zich nog opgemaakt hebben om de bazuin van het evangelie aan de mond te nemen. Wees met onze theologische hogeschool dat er jonge mannen mogen zijn, gezalfden door uw geest, die op uw tijd uitgezonden worden in de wijngaard van u. Wilt u zijn, Heere, met het onderwijs in alle geledingen en ook zij uit ons midden die daar een functie hebben, dat zij staan mogen op de grondslag, Heere, van schrift en belijdenis. Zegen hen en stellen tot zegen. Wilt u zijn, Heere, met alle arbeid hier in de gemeente, de huisbezoeken die zo gij wilt zullen plaats hebben deze week. Zegen het catechetisch onderwijs dat door de consulent gegeven wordt. Wees, Heere, met alle leiders en leidsters van alle verenigingen hier in de gemeente. Het is allemaal werk achter de schermen, maar Heere, daar kan toch ook zoveel goeds van uitgaan, wanneer dat mag zijn in afhankelijkheid van U, in gebondenheid aan Uw woord. Wilt U zo, Heere, Uw rijk nog uitbreiden, hier en overal in de wereld, en alle mensen gedenken die ziek zijn, in ziekenhuizen liggen of in verpleeginrichtingen zijn. Wilt U zijn, Heere, met Polen en overal waar moeilijkheden zijn, en dat wij toch mogen letten op de tekenen der tijden, en dat, Heere, er nog vele dwaze maagden, wijze maagden mogen worden door genade, en dat er het gebed mag zijn, Heere, tot U en om de voortgang van het evangelie. Wilt U zijn ook met Uw dienstknecht, geef hem met gemakkelijkheid hier te staan. Wilt U hem helderheid van gedachten geven en dat Uw woord, Heere, over mag komen, ja, dat het ter harte mag genomen worden. Hoor ons gebed en doe verzoening over alle zonden, om Jezus wil. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden, de doeleinden zijn U bekend. De Heere zegene U, maar ook uw gaven. En intussen zingen wij Psalm 138, vers 2 en 3. Wij noemden U Psalm 138, vers 2 en 3. Thank you. Na de prediking zingen wij Psalm 72, vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen ga. Onze tekst, geliefden, is de eerste van de zaligsprekingen. U weet dat de Heer Jezus op een berg is geklommen en daar heeft hij de zogenaamde bergrede gehouden voor de discipelen. En die bergrede die wordt dan uitgewerkt in verder hoofdstuk 5 en 6 en 7. En in Lucas komt u in beknopte vorm ook deze bergrede tegen. Maar daar gaat aan die bergrede iets vooraf. En dat zijn de 8 zaligsprekingen. Die zaligsprekingen zou je kunnen noemen de voorafspraak van de bergrede. Misschien zegt u het zijn er 9. Maar dan moeten wij bedenken dat vers 10, zalig die vervolgd worden, dat eigenlijk geen nieuwe zaligspreking is. Want dat is een uitvloeisel van de 8e. Nu is er bij deze 8 zaligsprekingen een eenheid. Dat wil dus zeggen, wij moeten ze niet op zichzelf zien staan. En dan is dit het kenmerkende, dat er iedere keer mensen worden zalig gesproken en dat ook de reden gegeven wordt waarom zij zalig zijn. En ik zeg, daar is een eenheid bij deze 8. De eerste is de armen van geest. En daarin ligt eigenlijk alles in opgesloten. Want een arme van geest die treurt, die is zachtmoedig, die is barmhartig, die is vreedzaam enzovoort. En nu is dit ook het opmerkelijke, dat de eerste en de 8e, de eerste en de laatste zaligspreking dezelfde reden opgeven waarom ze zalig zijn, namelijk dat zij het koninkrijk der hemelen beërven. Dat is opmerkelijk. Daarin zien we dus de eenheid. Na deze iets wat lange inleiding komen wij tot de tekst, de eerste zaligspreking, waarover wij u het woord des Heren willen bedienen, onder het thema zalig de armen van geest. Een tweetal gedachten, wij letten erop ten eerste wie dat zijn en ten tweede waarom ze dat zijn. Zalig zijn de armen van geest, wij zien dus ten eerste wie dat zijn en ten tweede waarom zij dat zijn. Zalig de armen van geest. Op het eerste gezicht, dan komt dat erg wonderlijk voor. Want immers, wat wil zalig zijn zeggen? Dit, dat je het toppunt van geluk hebt bereikt. Dat betekent zalig. Dat je door en door gelukkig bent geworden. En dat wordt nu gezegd van armen van geest. En arm zijn en gelukkig zijn, dat is een tegenstrijdigheid. Ja, een schijnbare tegenstrijdigheid. Naar de maatstaven van de wereld is dat natuurlijk helemaal niet mogelijk. Maar naar de geestelijke maatstaven, u weet, dat is een geheim. En in de schrift kom je een hele andere boekhouding tegen die haaks staat op de beoordelingen van mensen, natuurlijke mensen. En dan wordt er gezegd dat armen van geest zalig zijn. Ik kan al wel dit opmerken, dat al die acht zaligsprekingen een aanstoot zijn, een ergernis voor elk natuurlijk mens. Zoals trouwens heel het evangelie een aanstoot en ergernis is. En nu moeten wij erachter zien te komen met elkaar wat er met deze armen van geest bedoeld worden. En dan kunnen wij opmerken dat daar niet mee bedoeld worden mensen die weinig aardse bezittingen hebben. Allerminst. En daar wordt ook niet mee bedoeld, zoals de moderne theologie, dat God die staat aan de kant van de armen en aan de kant van de verdrukten. En dan krijg je heel die bevrijdingstheologie. Maar dat is niet naar het woord, want God staat aan de kant van niemand. God is tegen ons, tegen rijken, maar net zo goed tegen arme mensen. God is tegen ons, zoals wij zijn van nature. Armen van geest. Wel, worden daarmee bedoeld mensen die wat achteraan komen. Want immers, daar zijn mensen die weinig gaven hebben, die weinig verstand hebben, onsympathiek gezegd, mensen die wat dom zijn. Nee, die worden daar ook niet mee bedoeld. Want daar staat niet armen aan geest, maar armen van geest. En nu kunnen wij dit zeggen, wel, dat dus niet mensen, arm aan aardse goederen, of die arm zijn aan verstand, daartoe behoren. Want het zou wel kunnen zijn dat iemand die miljonair is, toch een arme van geest is. Het zou kunnen zijn dat iemand die tweemaal gepromoveerd is en zeer geleerd is, toch een arme van geest is. En het kan zijn dat een heel eenvoudig mens, een analfabeet, geen arme van geest is. En iemand die weinig aardse goederen heeft, toch geen arme van geest is. Nu moeten we wel zeggen dat de armen van geest wel dikwijls gevonden worden bij mensen die in de wereld niet veel van tel zijn. Want Paulus die zegt immers, niet vele rijken en niet vele edelen en niet vele wijzen heeft God uitverkoren. En ik denk aan Jacobus in zijn brief dat God de armen der wereld heeft uitverkoren. Dus die armen van geest, die moet je wel meestal zoeken daar waar de armen zijn, die weinig betekenis hebben, enzovoort. Armen van geest staat er. En u weet, een mens bestaat uit lichaam en ziel of geest. En nu zijn wij armen van geest, en dat houdt dit in, dat wij zeer arm zijn aan alles, dat wij helemaal niets meer hebben. Want arm van geest, dat wil zoveel zeggen als dood van geest. Ja, een mens die heeft nog wel een geest. Hij is nog wel mens gebleven na de val. Maar hij is in die zin dood van geest dat er geen betrekking meer is op God. Ja, dat hij in vijandschap tegen God voortleeft. En nu moeten wij bedenken dat er in het Grieks twee woorden zijn voor arm. Daar is het woord voor arm, ja, dat de betekenis heeft dat je arm bent. Maar, u weet dat wel, voor de oorlog, in de crisisjaren, had je heel wat arme mensen. Maar dan kon van vele huismoeders gezegd worden dat ze hun huishouden met God en met ere konden onderhouden. Dan waren daar moeders waar de spreukendichter de lof over bezingt, die van een dubbeltje een kwartje konden maken. En dat ondanks hun armoede en hun geringe inkomen en hun weinige bezittingen de kinderen schoon en dicht erbij liepen. Kijk, dan ben je ook arm. Maar het Grieks heeft nog een ander woord voor arm. En dat gaat veel dieper. Dat heeft de betekenis van bedelarm. En dat woord arm wordt ook gebruikt in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Lazarus is arm, dat wil zeggen hij is bedelarm. En dan ben je zo arm dat je geen eten meer hebt, geen drinken meer hebt en niets meer hebt. En dan moet je gaan bedelen, want je kunt niet zonder eten en drinken. En dan moet je je hand ophouden bij andere mensen. Dan word je tot de bedelstaf gedegradeerd. En kijk, nu staat er in het Grieks dat woord voor arm. Niet gewoon arm, dat je nog niemand nodig hebt, maar bedelarm. Dat je dus zo arm bent dat je helemaal niets meer hebt. Armen van geest. En kijk, dat houdt dit in. Dit, dat een mens, want kijk, dan moet hij aan ontdekt worden. Wij kunnen natuurlijk die armoede wel beredeneren en met elkaar bespreken, maar dat is nog geen beleving. Allerminst. Dat moet een zaak van beleving zijn. Wij moeten een door God arm gemaakt mens zijn geworden. En waar dat gebeurt, de Heilige Geest die een mens arm maakt. Wij moeten immers bidden om armmakende genade. En de mens die wil geen armoede, die wil niet arm zijn. En wat een wonder als een mens eerlijk wordt en naakt aan de dijk gezet wordt en in zijn armoede voor God terecht moet komen. En dat hij moet zeggen, Heere, ik ben zo arm. De zonde heeft mij zo arm gemaakt. Ik ben arm aan gerechtigheid. Ik ben arm aan heiligheid. Arm aan deugden. Arm aan liefde. Arm aan geloof. Arm aan hoop. Kortom, ik ben arm aan God. Ik mis God. En God te missen, dat betekent dat je niets meer over hebt. Dat je nameloos arm geworden bent. Ja, dat is een zaak. Een door God arm gemaakt mens te zijn. En die mensen die redeneren niet zoveel meer. En die weten het ook zo goed niet meer. En die mensen hebben het ook niet zoveel over een ander. Want zij hebben aan hunzelf genoeg. En nu zeggen ze, nu kan ik niet voor God bestaan. Want immers, ik heb nodig en alles wat ik nodig heb, dat mis ik. Geen gerechtigheid, geen heiligheid, geen liefde, geen hoop, geen geloof, niets, niets. En er komt nog iets bij. Dit. Dat dat nu eigen schuld is. En dat daar nu ook droefheid over geboren wordt. De droefheid naar God. Dat ik zo arm ben geworden. Want dat is niet altijd zo geweest. In het paradijs. Wel, daar heeft God zulke rijke gaven mij gegeven. Wel, daar had ik gerechtigheid en kennis en heiligheid. En als God keek naar Adam, dan keek God daar met blijdschap naar. Dan zag hij daarin terug zijn eigen beeld. Dan kon hij zich daarin verheerlijken. Maar nu ben ik misvormd door 1000 zonden. Nu ben ik een wangedrocht geworden. Nu ben ik zo arm en zo lelijk. En nu staat er, zalig zijn de armen van geest. Die mensen, die dus van zichzelf zeggen, Heere, waar ben ik toch diep ongelukkig geworden. Heere, ik ben rampzalig geworden. Want wat is de rampzaligheid? Waar God niet is. Overal waar God niet is, daar is de hel. Daar is de rampzaligheid. En daar leven ze iets van in. En nu die paradox. Die mensen, daarvan wordt gezegd dat ze zalig zijn. Ja, we moeten goed lezen wat er staat. Daar staat niet dat ze zalig zullen worden. Nee, dat staat er niet. Daar staat dat ze zalig zijn. Zalig zijn de armen van geest. Daarin worden ze dus al zalig gesproken. En dan zegt de Heere tegen zo'n ongelukkig schepsel. U noemt uzelf ongelukkig, maar ik noem u gelukkig, ik noem u zalig. U noemt uzelf rampzalig, maar ik noem u gelukzalig. Zalig zijn de armen van geest. Ja, dat is een geheim. Daar kun je niet over praten met een godsdienstig mens, met een natuurlijk mens niet. Maar om nu in de beleving van die armoede, waar een mens in de verootmoediging terechtkomt, en waar een mens daar bedroefd om geworden is, en waar een mens aan de kant van God komt te vallen, en waar een mens zichzelf ter buiten gaat zetten. Want die mensen die kunnen zich er zelf niet inredeneren. Die kunnen zichzelf er niet inpraten. Maar die mensen die moeten zichzelf ter buiten zetten. Omdat ze ook eerlijkmakende genade ontvangen hebben. Arm door God gemaakt. Dat wil zeggen dat je ook eerlijk bent gemaakt. En dat je zegt, Heere, ik ben zo arm. En dan zalig zijn de armen van geest. Ja. En nu is dit zo groot om de armoede van ons bestaan in te leven door de werking van Gods geest. Want hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel.
Hij is het die het hart van de mens, dat harde hart, komt te breken en te verbreken. Maar nu onze tweede gedachte. En dat is dit. Waarom ze zalig worden gesproken. En dan staat er. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat is de reden. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen, wat is dat? Op andere plaatsen staat het koninkrijk van God. Zakelijk komt dat op hetzelfde neer. En iemand zei, dat kun je schrijven op de nagel van je duim. Dat is de naam Jezus. En dat betekent vergeving van zonden. Een recht op het eeuwige leven. Ja, hunner is het koninkrijk der hemelen. En de inhoud van dat koninkrijk der hemelen, dat is Christus. En nu begrijpt u waar het op aangaat. Zij krijgen een rijkdom van de andere kant. En daartoe moest Christus arm worden. We hebben pas kerstfeest gevierd. En dan zegt Paulus, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was. Opdat hij door zijn armoede velen zou rijk worden. Want het is alles vanwege het offer van Christus, dat plaatsbekledend gebracht is op Golgotha. En daartoe heeft Christus, die rijk was, de hemel verlaten en is hij zo arm geworden. Christus die wel God gebleven is, hij was God en mens, hij is geworden wat hij niet was, een mens, maar hij is ook gebleven wat hij niet was, God gebleven, maar hij heeft de goddelijke majesteit en de goddelijke glans en de goddelijke heerlijkheid heeft hij verborgen gehouden. En hij kwam hier op aarde in dienstknechtsgestalte. Hij kwam hier als een arme. Dat begon al in Bethlehem. Geen plaats voor hem. Nergens voor hem plaats. Dat is altijd zo gebleven. Overal kwam hij met eerbied gezegd het bordje verboden toegang tegen. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd nederleggen. Maar door die armoede van Christus. Wel heeft hij een rijkdom verdiend. Die zo groot is. En die heeft hij niet verdiend voor zichzelf. Maar die heeft hij verdiend voor zijn volk. Voor die armen van geest. En kijk, de Heere kan niets aan ons kwijt. Nee, want van onszelf, wat zijn we van onszelf? Laten we eerlijk zijn, het woord zegt het al, rijk en verrijkt en geensdings gebrek. En we weten niet dat we zijn arm en blind en jammerlijk en naakt. En nu zien we dat eenzijdige werk van dat zalig worden. Dat arm zijn, dat ook een werk is van de Heere die ons arm gaat maken, die ons een missend mens gaat maken. En zo is daar dus een arm mens die niet daarvan leven kan. Daar zijn ook mensen die rijk zijn met hun armoede. Dat is niet naar de schrift. Want immers, zij moeten die rijkdom hebben van Christus, waardoor ze voor God kunnen bestaan. En nu hebben wij geen voorbereiding heilig avondmaal. Maar u neemt het mij niet kwalijk als ik dat er even in betrek. Stel u voor dat het voorbereiding zou zijn. En ja, zou dan het arm van geest zijn, zou dat een toegang kunnen betekenen om toe te treden. Wanneer daar iemand is die een arme van geest is en die door God arm gemaakt is, wel geeft dat nu ook een goddelijk recht om avondmaal te vieren. Is dat de grond? Wat dacht u? Nee, zeer beslist niet. Zeer beslist niet. Want wat zegt het heilig avondmaal? Dat wij met lege handen moeten komen. Het heilig avondmaal zegt niet dat wij armoede moeten hebben, want dan zal de grond liggen in onze armoede. En daar kan de grond nooit in liggen. Maar het heilig avondmaal zegt niet dat we armoede moeten hebben, maar dat we arm moeten zijn. En dat wil dus zeggen dat we moeten komen met niets aan het heilig avondmaal. Met lege handen. Dat ook de grond uit de bevinding moet. Want natuurlijk, wij moeten om zalig te worden een door God aangemaakt mens zijn. Dat is de bevinding. En die bevinding die is noodzakelijk. Maar toch moet ook de grond zelfs ook daaruit. Maar ja, nu om met lege handen te komen. Dat wordt zo gemakkelijk gezegd. En ook in gesprekken onderling, als je dan een dobber tegenkomt, en dan hebben ze vaak wel mensen, die willen ze een stootje geven, die willen ze wat hebben, en dan zeggen ze, oh, maar kijk, je moet komen met lege handen. Ja, net, maar hoe kom ik aan lege handen? Want we kunnen dat wel beredeneren, met lege handen komen. Het is rechtzinnig ook, het is volkomen schriftuurlijk. Maar nu de beleving daarvan, dat je lege handen hebt, dat je arm bent aan gerechtigheid, aan heiligheid, aan liefde, aan hoop, aan geloof, aan alles. Dat je arm bent aan God. En kijk, en dat er op de bodem van je hart is de roep naar God. Want die mensen kunnen niet leven zonder God. Want zij kunnen daar niet van leven. Daar is de roep naar God. Iets daarvan vindt u in Psalm 42. En dan ziet u dat daar iemand staat als een hijgend hert naar de waterstromen verlangt. Dan is hij daar in de bergen. En daar in de kloven van de bergen, daar is een riviertje. En wel dat hert, wel dat kan dat water wel zien. En dat hoort dat water stromen. En dat ruikt zelfs dat water. Maar het kan er niet bij. Maar hij hijgt ernaar, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Wel, zo gaat een arm mens naar God uit. En dan staat er, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Daar is de Christus voor. Want een rijke Christus en een arme zondaar, die horen bij elkaar. Maar hoe komen ze bij elkaar? Hoe komen ze bij elkaar? Ja, want dat is ook een hele weg. En dat gaat in de weg van ontgronding. In de weg van armmakende genade. En zal iemand iets mogen zien van de Christus? Wel, dan gaat er altijd armoede aan vooraf. En zal hij iets meer van de Christus leren zien? Dan gaat er ook weer aan vooraf een daad van armmakende genade. Want wij staan onszelf in de weg. Wij vinden ons te goed om verloren te gaan. En Gods woord zegt dat er niemand te slecht is om zalig te worden. En daarom moet de kerk ook altijd maar bidden. Heere, wilt u mij ontkleden? Wilt u mij ontgronden? Wilt u mij ontvromen? Wilt u geven armmakende genade? Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Ja, wat krijgt Christus? Een waarde Als hij dan aan zo'n armen van geest, aan de gemeente, wordt uitgestald. In de staat van zijn vernedering. In al zijn armoede wordt aan de gemeente voorgesteld, geliefden. Wel, dan begrijpt u, dan wordt het hart toch gaande gemaakt. En dan, hoe meer ze de armoede beleven, hoe meer diepgang in de armoede. Want het is een arme zondaarsbestaan, het arme zondaarsleven. Ik zeg, hoe meer diepgang in de armoede, hoe meer rijkdom in de Christus. Want dan gaan ze hem benodigen in heel de gang van zijn vernedering, in zijn lijden en sterven. En dan gaat de kerk beleven dat zij die weg zouden moeten gaan. En ze komen in de veroordeling terecht. Maar nu Christus, die het oordeel heeft veranderd in een voordeel. En de vloek heeft veranderd in een zegen. En de dood heeft veranderd in het leven. En een mens weer rijk maakt. Kijk, dat is genade. Vrije genade. Drijven op vrije genade. Daar ligt nu ook de ruimte in van het evangelie. Ja, de ruimte van het evangelie. Want heel de zaligheid, geliefden, met eerbied gezegd, is waterdicht. De duivel kan er niet bij. En de kerk wordt zalig op een rechte wijze. Door recht en bloed. En door recht en genade. Daar zal niets aan mankeren. Want de Heer heeft een volkomen zaligmaker gegeven aan een volkomen zondaar. En nu te bedenken, als er één is die zijn verloren toestand inleeft en zijn armoede en zichzelf overal buiten moet zetten en door hem wordt zalig gesproken. De Heere zegt, u bent niet rampzalig, maar zalig. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Voelt u wel dat dat een geheim is? Een tegenstrijdigheid, maar dan een schijnbare tegenstrijdigheid. En dat dit een aanstoot is voor natuurlijk mens, een ergernis voor de godsdienst. En toch, jong en oud, en je hoort wel eens hier en daar dat men zegt, ach, ik begrijp er niets van, voor mij hoeft dat niet zo. Ja, maar dat is de vraag niet of het voor u zo hoeft of niet hoeft, want zal ik u eens wat zeggen? En dat zeg ik in volle ernst, dat het gaat om het geestelijk leven, om het bevindelijk leven. En hier kom je allerlei bevinding tegen, dat zegt het woord zelf, dat is maar niet een uitvinding van allerlei dominees of van ouderlingen. Nee, dat woord van God zegt dat. En kijk, als dat nu gemist wordt, die bevinding der heiligen, dan kunt u wel zeggen, voor mij hoeft dat niet, maar dat betekent dat u verloren gaat. Voor eeuwig verloren. Want als we nooit iets hebben ingeleefd van onze armoede, en wanneer we niet een door God arm gemaakt mens zijn geworden, dan gaan we verloren. Dan komen we voor een dichte hemelpoort. Ook al hebben we nog zoveel kerkenwerk gedaan en al hebben de mensen nog zoveel respect voor ons, want kijk, de gunst van de mensen, ja, daar doen we wat om. En als de mensen maar goed over ons denken en als de massa maar op onze handen is, ach, dat zegt allemaal niets, totaal niets, want het kan wel zijn dat de meeste mensen u wegschuiven, maar dat God van u af weet, daar komt het op aan. De gunst van de Heere. En kijk, dan wordt de kerk door alle eeuwen zalig als een arme van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En daar is nu een gebrek aan in de kerken vandaag, geliefden. Want er is verdeeldheid en er is geharrewar en er worden conferenties gehouden en noemt u maar op. Maar waar zijn de armen van geest? Daar is de kerk goed mee. Dan ben je genaakbaar voor God en mensen. Dan gaat er ook wat van uit. Want de Heere die houdt een arm volk over, hoor. Want een rijk mens en ook een bekeerd mens heeft niets nodig. Maar de Heere houdt een onbekeerd volk over. En kijk, die nu veel beleving heeft van zijn armoede. Wel, daar is de oefening van het geloof. En daar is het genadeleven. En daar wordt goed van God gesproken. Want die mensen die spreken toch nog goed van God. Al zouden ze bij wijze van spreken verloren moeten gaan. Dan zeggen ze, dat heb ik verdiend. Maar dan zal ik toch goed van God spreken. Kijk, dat is het geheim. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Ja, rijken worden ledig weggezonden. En dan denk ik wel eens, geliefden, o mocht het op ons hart gebonden zijn, dan denk ik wel eens, het is te vrezen dat er heel wat bij de hemelpoort staan met hun rijkdom. Ja, met alles wat ze gedaan hebben. Met allerlei gronden. Met allerlei leunsels en steunsels. Maar die nooit een arme van geest geworden zijn. En nu zal het aan de andere kant zo zijn. Dat er mensen zijn die zich er buiten moeten zetten. En die er nu strijd over hebben of ze wel een arme van geest zijn. Want immers dan zien ze dat er zoveel in hun hart is wat niet strookt met het geestelijke, met de genade. Dan zien ze dat ze nog zo'n verdorven bestaan hebben, dat inwonend verderf. En dan voelen ze dat ze zo'n hard hart hebben en dat ze zo soepel tegenover de zonde staan. En dan kunnen ze dikwijls zelf het er niet voor houden of het wel een bewerkte armoede door God is. Maar je kunt ze toch kennen. Want die mensen die hebben de strijd. En daar proef je het leven. Een dode vis gaat met de stroom mee, maar een levende vis die gaat tegen de stroom in. En die mensen, wel, die hebben toch die werkzaamheden. En als dan de Heere onder de bediening des woords nog eens wat geeft, als ze al is maar een paar kruimeltjes onder de tafel mogen oprapen. Want kijk, dan word ik een hondeke. Een hondeke, ze worden niet kwaad, ze worden niet verbitterd. Nee, ze zijn het met God eens. En die gaan met de buit naar huis. O, ze zeggen, Heer, een kruimeltje onder de tafel is al zo groot. Maar kijk, hoe meer arm ik word, hoe meer ik rijk word in die ander. In die dierbare borg en zaligmaker. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. O, dat is de leer van alle eeuwen, waar altijd maar weer tegen aangeschopt wordt, waar altijd maar weer zoveel tegenkanting tegenkomt. Maar het zal niet anders gaan. En u die misschien rust op vermeende beleving, op vermeende armoede, o, word eerlijk voor God. Want het kan nog, de Heere die kan van een dwaze maagd nog een wijze maagd maken. De Heere die kan van een Orpa nog een Rut maken. De Heere die kan nog die keus in uw hart leggen. En dat u naar God mag uitgaan
En daarom roep hem maar aan, zoek geen grond in uw gebed, maar de Heere geeft toch zelf permissie om te bidden. De Heere, jong en oud, die zegt in u is geen grond, maar hij wil er om gebeden zijn. En ook geeft hij zijn belofte, ik heb nimmer tot het huis van Jacob gezegd, zoek mij tevergeefs. Maar kijk, nu wordt zalig worden iets wat tegen vlees en bloed ingaat. Dat moet alles gekruisigd worden en sterven aan alles wat buiten God en Christus is. En nu dit. De meest heilige mensen, want de catechismus die heeft het over de allerheiligsten. En u begrijpt, daar is in het genadeleven natuurlijk verschil in trap en mate. Maar nu, de allerheiligsten, die dus het meest van God geleerd hebben, wel, dat zijn ook de allerarmsten. En daarom bij voortduur dat gebed om armmakende genade. En ook de kerk, iedere keer weer het gevaar van gronden zoeken in onszelf. En kijk, en als die nu in die ootmoed, in het dal der verootmoediging terechtkomt, daar is die zo goed mee, want daar is nu de beleving van de zaligheid buiten ons in Christus. En als het dan God mag believen om die Christus aan de ziel te openbaren, en dat we met veroordeling van onszelf als een zondaar voor God in de beleving, als een arme, aan zijn voeten terecht mogen komen, kijk, wat zijn we dan rijk? Alles gegeven goed. Alles genade, vrije gunst die eeuwig hem bewoog, van A tot Z, het werk van de drie enige God. Wat is de kerk er goed mee, als er velen van die armen van geest zouden mogen zijn, geliefden. Ja, dat zou toch zo'n zegen zijn. En dat er zo in de gemeente een kern mag zijn van die armen van geest, waar wat van uit mag gaan. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En ook kan dit gezegd worden: hoe meer ik de armoede beleef, hoe meer ook het vreemdelingschap beleefd wordt. Ja, de wereld die is zo arm, maar de kerk wordt er altijd beter op. Altijd beter, die heeft zo'n rijke toekomst. Want straks, wel, dan is het God alles in allen. Dan is de kerk thuis, volmaakt en eeuwig hem de glorie toebrengen voor zijn offer, want één grond heeft Christus kerk. En och, als we nu zo'n bedelarme mogen zijn, een bedelarme, dat we met lege handen moeten bedelen aan God. Bedelen, het is zeer vernederend, maar dat de mens nu zo in de ootmoed mag terechtkomen, en dan zal daar ook liggen de beleving der zaligheid. Want wat God geeft, zijn liefde, zijn gunst, zijn gemeenschap, zijn vrede die alle verstand te boven gaat, want dan is het: als ik God heb, dan ben ik niet arm meer. Nee, Paulus en Silas, die zaten in de gevangenis. En God was er. Dat wil zeggen, het was een stukje hemel voor hen. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar.
Amen. Wij eindigen met dankzegging. Genadige Heere, wilt u geven bij uw volk veel armmakende genade, een leven uit de bediening van de rijke Christus die op een arm volk gerekend heeft. Wilt u geven dat er nog armen bij mogen komen, armen van geest, in het midden der gemeente? Wilt u zo rijk werken met uw heilige geest? En dat zo nog uw rijk mag komen en dat er goed van u gesproken mag worden. Want uw volk, Heere, dat uit dat leven mag leven, komt uit de armoede op. En Heere, geef dat er zomaar veel mag zijn, de bediening des geestes, en dat uw volk mag terechtkomen aan uw voeten en zich zalig mag zien en u mag omhelzen in al uw zondaarsliefde, in al uw verdiende gerechtigheid en heiligheid en volkomen verlossing. Heb dank dat we elkander hier mochten ontmoeten in dit avonduur. En als de wegen nu uiteengaan, wilt u allen veilig thuis brengen. En Heere, gedenk hen waar niemand op hen wacht als zij thuiskomen. Ach Heere, als ze tot die bedelaarsstand mogen behoren, dan hebben zij alles, want dan is het met u gemeenzaam. Gedenk ons, breng ons veilig, Heere, over de onveilige wegen, daar waar we verwacht worden. En wilt u al het verkeerde in het spreken en in het luisteren wegnemen en ons uw gunst doen ervaren. Gedenk ons allen in de week die we zijn ingegaan, ieder in zijn of haar beroep. Bewaar ons voor rampen en onheilen en ga ons voor met uw heillicht uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 25, vers 8. Zie op mij in gunst van boven. verhef uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.